Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, wees hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. En wat dachten jullie van een ontspannende uitzending? Geen zware thema's, maar aangename en toch speciale berichten. En ik zou willen starten met zo'n bijzonder bericht, verschenen op de katholieke website Aletea. Het handelt over een film die de meesten van jullie zeker kennen. Luister maar. En u hebt het waarschijnlijk geraden, La Grande Vadrouille. Een film gedraaid in juni en juli 1965. Het verhaal, kort samengevat, speelt zich af in 1942. Midden in de bezetting worden drie Engelse piloten actief gezocht door het Duitse leger en twee Fransmannen, de ene een huisschilder gespeeld door Bourvil en de andere een dirigent van de opera gespeeld door Louis de Funès. En zij geraken ongewild betrokken in het ganse verhaal. Maar waarom rakelt Aletea deze film naar boven? Wel, op een zeker ogenblik worden de piloten en de twee Fransmannen vastgehouden bij de commandantour en slagen ze er op wonderbaarlijke wijze te ontsnappen in een kar met paarden getrokken en gedreven door een kloosterzuster vol energie. En zij worden achterna gezeten door een legertruck vol Duitse soldaten. En deze ganse scène werd gefilmd in de omgeving van het vliegveld van de stad Mende, tussen Clermont-Ferrand en Montpellier. Maar de filmmakers zochten een 20 figuranten. En dichtbij lag toen het grote seminarie van Mende. En u kan het al raden. En al zo vertelt pater Pierre Mise aan Aletea hoe de toenmalige seminaristen van het bisdom een handje kwamen toesteken. Omdat de scène niet ver van ons seminarie werd opgenomen, stemden we ermee in om eraan deel te nemen. Maar slechts één dag, want we waren volop in de examenperiode. En nu, 55 jaar later, herinnert pater Pierre Mise zich deze dag nog met heel veel leuk vermaak. En de pater vertelde verder: wij droegen Duitse uniformen en achtervolgden de kar van de zusters, waarin Louis de Funès en Bourvil en de drie piloten werden doorheen geschud. Onze rol was om in de Duitse oorlogstrucks te zitten en die waren helemaal niet comfortabel. En de pater herinnert zich nog hoe de opnames zeer regelmatig moesten worden herdaan, omdat er te weinig licht was door steeds opkomende bewolking. En tenslotte besloot de pater: eigenlijk herken ik niet eens mezelf in de film. Ik zat ergens achteraan, samen met een 20 andere seminaristen en een van onze docenten. Maar het maakt niet uit. Deze zomerdag van 1965 blijft een onvergetelijke herinnering. Beste vrienden, ik kan jullie de beelden niet laten zien, maar u kan wel intikken in YouTube La Grande Vadrouille, mais c'est pas moi. En in de legertruck zitten dus deze seminaristen. Ik laat toch even het geluid horen van de vluchtende kar en de Duitse legerwagen die vertrekt in achtervolging. En daarna horen jullie het gekende melodietje, die diende als een soort wachtwoord om in contact te komen met de gestrande Engelse piloot, McIntosh, die een grote snor heeft, maar deze had afgeschoren omdat het te Engels was.
Big moustache.
I don't know. And if you don't know, I don't know, no?
I don't understand.
You.
Gentlemen, excusez-moi. Je vous avais écouté. Vous avez parlé de McIntosh et Peter, n'est-ce pas?
Yes. Vous ne l'avez pas rencontré par hasard? Il a des grandes moustaches.
Oui, big moustache.
Oui, je suis big moustache. J'étais big moustache. Hein? I had to cut it off. Hein? Trop dangereuse, too English, trop anglais. Hein? Suivez-moi.
En voor het volgende bericht gaan we naar de wereld van de literatuur, maar uiteindelijk ook de filmwereld. De Franse journalist Philippe Maxence, specialist vooral in de Engelse literatuur, schreef een interessant artikel, ook te vinden in Alethea. Hij is ook redacteur bij het katholieke tijdschrift L'Homme Nouveau. De naam Agatha Christie klinkt ons allemaal zeer bekend in de oren. Zij was een Britse schrijfster die uitgroeide tot een van de meest succesvolle auteurs aller tijden. Haar oeuvre omvat onder andere 66 detectiveromans, 20 toneelstukken en ongeveer 150 korte verhalen. Er bestaan bijna 200 verfilmingen van haar boeken. En zij is de geestelijke moeder van onder andere Hercule Poirot en Miss Marple. Agatha Christie werd geboren in 1890 en overleed op 12 januari 1976. Op 6-jarige leeftijd verhuisde het gezin naar het zuiden van Frankrijk omwille van de gezondheid van haar vader. Reeds op 12-jarige leeftijd schreef ze haar eerste gedichten en korte verhalen, waarvan enkele verschenen in de lokale bladen. Op 15 jaar vinden we haar op school in Parijs, later terug in Engeland. En ze maakte ook veel reizen en ondertussen werd ze meer en meer bekend. Ze won in 1954 de grote prijs Mystery Writers of America en de titel van Commander of the British Empire. Dit jaar, 2020, is het juist 100 jaar geleden dat haar eerste roman werd uitgegeven. De mysterieuze affaire van Styles, of in het Nederlands de onschuldige moordenaar, met voor het eerst het personage Hercule Poirot als politie-inspecteur. We horen haar even in een zeldzaam interview, de kwaliteit is niet zo goed, waarin de interviewer haar vraagt welk verhaal met Poirot zij het beste vindt. En haar antwoord is de moord in de Orient Express.
I would like to know what is the best story to you about Poirot?
Oh, yeah, that's a tall order.
I know it was difficult to you.
Very difficult to say, isn't it? I should think it's very difficult offhand, isn't it? Perhaps the murder of the Orient Express.
En zo heb ik hier voor mij het artikel met als merkwaardige titel. De dag dat Agatha Christie, paus, Paulus VI, deed plooien. En inderdaad, men spreekt van de term indult Christi. En indult betekent in de katholieke kerk een bijzondere toelating vanwege de paus om toch iets toe te laten die afwijkt van de algemene richtlijnen van de kerk. Uiteraard gaat het hier niet om fundamentele zaken. Het komt van het woord indultum a privilege of indulgere to, dus een privilege, iets toch toestaan. Wat was de aanleiding en wat was er gebeurd? De liturgische crisis die de katholieke kerk in de jaren 70 van de vorige eeuw liet Agatha Christie niet onverschillig. En zij was bezorgd over het gevaar dat het Latijn en het Gregoriaans zou verdwijnen. En zo ondertekende ze een petitie samen met andere intellectuelen en kunstenaars, zowel katholieken als niet-katholieken, om van paus Paulus VI het behoud van de oude liturgische traditie te verkrijgen. En deze petitie verscheen in de Times van 6 juli 1971. Uiteraard, deze oproep kwam ter oren in Rome, aangezien Paulus VI in december van datzelfde jaar een dergelijke indult, dus uitzonderlijke toestemming, toestond voor het vieren van de Tridentijnse mis in Engeland. Maar de vraag blijft waarom deze toestemming in de volksmond de naam Indult Christi bekwam, verwijzend naar Agatha Christie. En de reden is heel eenvoudig. Omdat paus Paulus VI bij het doornemen van de lijst van ondertekenaars opvallend had gereageerd op de naam van Agatha Christie, alvorens zijn beslissing te nemen. En vandaar de term Indult Christi. Maar het artikel van Aletea gaat verder met de opmerking: het zou spijtig zijn de relatie van Agatha Christie met het christelijk geloof te gaan reduceren naar dit ene voorval. Maar ik stel voor, we gaan eerst eventjes luisteren naar het themamuziekje van de reeks met inspecteur Poirot. Thank you. Dus zoals reeds gezegd zou het jammer zijn om de relatie van Agatha Christie met het christelijke geloof tot deze ene episode terug te brengen, aldus de Franse journalist Philippe Maxence, specialist vooral in de Engelse literatuur. Uiteindelijk, gans haar werk speelt zich af in een wereld die doordrongen is van christelijke moraal. De hypotheses die zij in haar romans opbouwt om de misdadiger te vinden, zijn verweven met de christelijke visie op goed en kwaad en met de zwakheid in iedere mens door het bestaan van de erfzonde. En zo heb je het korte verhaal The Box of Chocolates, of in het Nederlands de minister die niet van de bonbons af kon blijven. Het is een moord in een sfeer van de strijd tussen kerk en staat en waarin Poirot aan de katholieke kant lijkt te staan als hij uitroept: Je suis un bon catholique, ik ben een goede katholiek. Uit de verhalen vernemen we ook dat de door Agatha Christie gecreëerde Belgische inspecteur Poirot van geboorte katholiek is, uit een groot gezin komt en school volgde bij de zusters. Maar Agatha Christie creëerde ook de verrukkelijke Miss Marple. En auteur Philippe Maxence vergelijkt het personage met de figuur van Father Brown, geschreven door Chesterton. Terwijl Father Brown de menselijke gedragingen tracht te begrijpen via zijn ervaringen uit de biechtstoel, zien we hoe Miss Marple de menselijke gedragingen tracht te verstaan uit de kleine menselijke intriges die gebeuren in haar kleine dorp Saint Mary Mead. Haar recept is ergens daaruit lessen te leren, overeenkomsten te vinden voor het oplossen van een moord. En zo is er de neef van Miss Marple, een zekere Raymond West, die op een vriendelijke wijze wat de spot voert met haar wijze van redeneren. En Agatha Christie legt de volgende woorden in de mond van Miss Marple: Mijn lieve Raymond, de menselijke natuur is overal hetzelfde, maar in een dorpje krijg je de kans om het beter en van dichterbij te observeren. Dit dorpje waar ze leeft interesseert haar omdat ze daar dus in het klein de soms verwoestende gevolgen vaststelt van de erfzonde, zoals overal elders. Haar geloof daarin is als het ware de kern van haar onderzoeksmethode. En zo kan je lezen in een van de afleveringen Miss Marple en haar 13 problemen of de Tuesday Club Murders, waarin Agatha Christie Miss Marple het volgende laat opbiechten: Het zal jullie moderne jongeren aan het lachen maken, maar als ik in ernstige problemen zit, doe ik altijd een klein gebedje. Waar dan ook, op straat, op de markt, en ik krijg altijd een antwoord. Deze overtuiging van Agatha Christie gaat terug tot haar kindertijd, toen in haar slaapkamer boven haar bed de tekst hing waarin Christus verklaart: Vraag en je zal gegeven worden. Agatha Christie werd trouwens gedoopt in de Anglicaanse Church of England, terwijl haar moeder zich wel bezighield met andere godsdiensten, maar ook met het katholicisme, zoals het boekje De Navolging van Christus. Trouwens, bij een herdenkingsdienst in 1976 na haar dood verspreidde haar uitgever Sir William Collins de tekst uit de Romeinenbrief, die ook te vinden is in De Navolging. Namelijk: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Agatha Christie wist goed wat religie betekende, aldus deze uitgever. Een ander feit uit haar leven is het volgende. Agatha Christie behoorde dus tot de Anglicaanse kerk, maar ging er nooit ter communie, omdat ze gescheiden was en haar tweede echtgenoot Max Mallowan, die wel katholiek was, ging er ook nooit ter communie. Zij steunde sterk aan bij de Hague Church en vooral de Anglo-katholieke richting, dus sterk neigend naar de Rooms-katholieke kerk. En zo lees je bijvoorbeeld in haar roman The Thumb Mark of St. Peter, waarin Miss Marple het volgende verklaart. Ik had het geloof nodig, het ware geloof van de heilige Petrus. En zo verklaarde de dochter van de schrijfster ooit. Mijn moeder was een christen en geloofde in de strijd tussen goed en kwaad. Ze vond dat moordenaars gestopt en gestraft moesten worden en wilde vooral de onschuldigen niet zien lijden. Hoewel ze verhalen over moord schreef, kon ze niet tegen geweld. En al haar verhalen hebben een sterke morele component, aldus haar dochter. En de Franse journalist Philippe Maxence eindigt het artikel met wat een personage verklaarde aan inspecteur Poirot in een van de verhalen. Religie, monsieur Poirot, kan een grote hulp en steun zijn, maar met religie bedoel ik de echte, authentieke, orthodoxe religie. Tot zover dit eerbetoon aan schrijfster Agatha Christie. Ik vond op internet ook wat bijkomende informatie die jullie eventueel kunnen googlen op met de woorden Nick Baldock, Nick CK en Baldock ook CK op het einde en de titel The Christian World of Agatha Christie. En we gaan afsluiten, ja, met het muziekje van de reeks Miss Marple. Thank you.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, voor het volgende bericht blijven we terug in de filmwereld. En deze keer de film Saving Private Ryan. Het is een Amerikaanse oorlogsfilm uit 1998, geregisseerd door Steven Spielberg. Het verhaal vangt aan met de landing in Normandië op D-Day 6 juni 1944... Kapitein Miller, gespeeld door Tom Hanks, moet het hoofd bieden aan de Duitse vestingen op het strand. Na een bloederig gevecht is er een zekere soldaat Ryan omgekomen. Terwijl het ministerie van Oorlog de brieven aan het schrijven is, komt men erachter dat er nog twee broers van deze soldaat zijn omgekomen. Aangezien het broers van elkaar zijn, treedt de bijzondere regeling in werking dat de laatst overlevende broer, James Ryan, gespeeld door Matt Damon, naar huis mag. Het probleem is echter dat deze nog levende broer, in de film James Ryan, bij de paras van de 101ste Airborne Division ergens in Frankrijk is gedropt. En kapitein Miller met enkele soldaten krijgen de opdracht om soldaat James Ryan op te sporen. En het wordt een moeilijke opdracht, met confrontaties met de waanzin en gruwelijkheden van de oorlog. Ook komen er twijfels op naar de zin om het leven van een groep soldaten te riskeren om één soldaat te redden. Het verhaal is, zoals vermeld staat, gebaseerd op waar gebeurde feiten. Alhoewel, vind ik persoonlijk toch wat ver gezocht. Uiteindelijk steekt achter kapitein Miller in de film in werkelijkheid een gans andere persoon. Namelijk priester Francis Sampson. Geboren in de Verenigde Staten in 1912 en er overleden in 1996. Hij was priester van het aartsbisdom van het leger en dus legerofficier. Dus eigenlijk was het priester Francis Sampson die in het echt de overlevende broer moest opzoeken of beter gezegd naar huis zenden. En deze almoezenier behoorde tot de 101ste Airborne Division die op 6 juni 1944 in Normandië werd gedropt. De naam van de resterende overlevende broer uit dezezelfde divisie was Fritz Nyland uit New York. Ze waren thuis met vier broers. En een tijd was er tijdens de oorlog sprake dat hij de enigste overlevende was. Uiteindelijk overleefden dan toch twee broers van de vier. En het echte verhaal klinkt alzo. Zodra vader Francis geland was, moest hij eerst actief op zoek naar zijn draagbaar altaar dat tijdens de sprong verloren was gegaan. In het donker, te midden van explosies en vijandelijk vuur, was dit geen gemakkelijke taak, maar het lukte hem. Hij bevond zich in de Normandische plaats Saint-Côme-du-Mont. In een grote boerderij al daar verzorgde hij de gewonden dicht bij het front, die niet onmiddellijk verderaf konden worden weggehaald. Maar deze post werd overgenomen door de Duitsers en vader Francis Sampson werd door twee Duitse soldaten tegen een muur geplaatst om te worden gefusilleerd. Gelukkig redde een derde katholieke Duitse soldaat hem het leven in extremis, door zijn kameraden te overtuigen toch geen priester te doden. En in zijn memoir schrijft de Al-Muzenir hoe hij op die dag vooral ontroerd was, getuige te zijn van de universaliteit van de kerk door deze redding door een katholieke broeder die zich in het vijandelijke kamp bevond. Maar hij vermeldt ook hoe hij op het ogenblik van de dreigende executie, in plaats van het acte van berouw te bidden, in al zijn angsten het gebed had gestameld voor het eten. Heer, zegen ons en ook deze spijzen die uw milde hand ons geeft. Enkele dagen later droeg de Al-Muzenir de mis op voor het verplegend personeel in een kerk die door de bombardementen was verwoest. Er stonden nog 2 muren recht, samen met het kruisbeeld en de beelden van Sint Pieter en Sint Paulus. We overlopen straks zijn homilie. Uiteindelijk is het dus deze Al-Muzenir en dus niet het personage gespeeld door Tom Hanks in de film, die toen de opdracht kreeg om Fritz Nyland, de echte Private Ryan, te vinden, wiens 2 broers inderdaad waren gedood op 6 en 7 juni. We gaan nu luisteren naar een mooi stukje muziek uit de film Saving Private Ryan, de hymne tot de gesneuvelden. En daarna gaan we nog even dieper in het leven van deze Al-Muzenir. En beste vrienden, zoals beloofd vond ik nog wat informatie over deze bijzondere legeralmoezenier vader Francis Samson, die volop zijn opdrachten ten koste van zijn leven volbracht tijdens de invasie in Normandië in het 101e Airborne Division. Hij was het die de echte Ryan uit de film Private Saving Ryan naar huis moest zenden. Maanden later, in december 1944, tijdens het Ardennenoffensief, werd hij weer gevangen genomen en verbleef hij 6 dagen opgesloten in een treinwagon, zonder eten en drinken, waarbij deze trein met tussenpozen werd aangevallen door Amerikaanse vliegtuigen. De almoezenier kwam terecht in het concentratiekamp Stalag 2A, nabij Neubrandenburg. Na 4 maanden werd het kamp bevrijd door de Russen op 28 april 1945. Later had hij dienst in Korea en Vietnam. Priester Francis overleed op 28 januari 1996 op 83-jarige leeftijd. Hij liet een sterke indruk na in de Amerikaanse militaire geschiedenis. Op zijn graf staat de tekst: Heer, maak mij een instrument van uw vrede. En van hem heb ik hier een homilie, die hij hield in Normandië in de kerk waar dus nog 2 muren recht stonden, samen met een kruisbeeld en de beelden van de apostelen Petrus en Paulus. En ik lees u enkele passages uit deze homilie, de moeite waard. Het beeld van de naakte Galileër, die aan het kruis hangt, heeft altijd grote liefde en felle haat geïnspireerd. Keizer Nero probeerde een afschuwelijk beeld van het kruis te maken door christenen ter dood te veroordelen, hen te bedekken met pek en Rome te verlichten met deze levende, brandende kruisen. Keizer Julianus hamerde erop dat hij alles zou doen wat in zijn macht lag om de gekruisigde te doen vergeten in de wereld. Maar voordat hij op het slagveld stierf, gaf hij met zijn laatste ademtocht toe: Jij hebt overwonnen, Galileër. De communisten verboden het kruis omdat ze bang zijn voor de macht die het zou kunnen uitoefenen tegen hun duivelse ontwerpen. Hitler probeerde het beeld van onze Heer aan het kruis te vervangen door een vulgair hakenkruis. Alles werd gedaan om Christus van het kruis te rukken en het kruis van de kerk. En de almoezenier in zijn homilie vervolgde, verwijzend naar het gebombardeerde kerkgebouw, waar dus nog het kruis en de 2 beelden van Petrus en Paulus recht stonden. En toch, zei hij, de bommen die hier op deze kerk vielen, maakten dat het kruis meer dan ooit zichtbaarder werd. Net als deze kerk zijn wij tempels van God. En wat voor aanvallen, tragedies, bommen, externe beproevingen we ook meemaken, het beeld van de gekruisigde blijft diep in ons verankerd, als dat onze wens is. Laten we nu aan de voet van dit kruis onze doopgeloften vernieuwen. Laten we beloven dit beeld altijd in ons hart te houden. Aldus almoezenier Francis Samson in zijn homilie in de ruïnes van een kerk tijdens de invasie in Normandië. We gaan even luisteren naar een oude hit, Rod McKuen, met Soldiers Who Want to Be Heroes. Soldaten die helden willen zijn, maar er zijn er bijna geen. Kom en neem mijn oudste zoon. Laat hem zien hoe je met een geweer schiet. Maar veeg zijn ogen als hij begint te huilen, wanneer de kogels vliegen.
Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Come and take my eldest son, show him how to shoot a gun, wipe his eyes if he starts to cry when the bullets fly. Give him a rifle, take his hoe, show him a field where he can go, to lay his body down and die without asking why. Soldiers who want to be heroes, number practically zero, there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes, number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Sticks and stones can break your bones, even names can hurt you, but the thing that hurts the most is when a man deserts you. Don't you think it's time to weed the leaders that no longer lead? From the people of the land, we'd like to see their sons again. Soldiers who want to be heroes, number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes, number practically zero, but there are millions who want to be civilians. God, if men could only see a lesson taught by history, that all the singers of the Psalms cannot right a single wrong. Let all men of goodwill stay in the fields they have to till, feed the mouths they have to fill, and cast away their arms. Soldiers who want to be heroes, number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes, number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes, number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes, number practically zero, but there are millions who want to be civilians.
En beste vrienden luisteraars, ik zie dat we nog een goede 10 à 15 minuten tijd over hebben. En daarom stappen we over van de filmwereld naar de muziekwereld. Eigenlijk geen grote stap. En zo kom ik terecht bij de Rwandese populaire zanger Kizito Mihigo. Op een maandag 17 februari 2020 meldde de Rwandese politie dat een onderzoek geopend werd naar de zelfmoord, tussen aanhalingstekens, van Kizito Mihigo in de politiecel waarin hij opgesloten zat. Maar dus zijn dood is zeer verdacht. Wie was Kizito Mihigo? Hij werd geboren op 25 juli 1981 in de bedevaartsplaats Kibeho in Rwanda. Hij staat vermeld als Rwandees organist, componist van kerkmuziek, songwriter, gospelzanger en zelfs televisiepresentator. Tijdens de Rwandese genocide in 1994 verloor hij zijn ganse familie en werd hij wees. Maar hij kon tot vergeving komen van de moordenaars van zijn familie. Bij aanvang had hij de grote steun van president Paul Kagame, en zo kon hij studeren aan het Conservatoire de Paris. In 2010 verbleef hij in België en werkte hij samen met Monseigneur Léonard, toen nog bisschop van Namen, aan een requiemmis met muziek voor de geweldslachtoffers wereldwijd. Maar de steun die hij vroeger bekwam van president Kagame kwijnde weg. En Human Rights Watch liet al weten dat de Rwandese overheid opposanten opsluit in niet-officiële detentiecentra waar ook gemarteld wordt. Wat was de aanleiding? Zanger Kizito Mihigo schreef een kritisch lied over het bestuur van het land en haar president in 2014, juist voor de herdenkingsplechtigheden van de genocide 20 jaar voordien. Na 8 dagen vermist te zijn, was hij te zien in 2 videoopnames waarin hij zichzelf beschuldigde van opruiing tegen de staat. Na enkele maanden procesvoering, waar Mihigo voortdurend schuldig pleitte, werd de zanger in 2015 veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor samenzwering, zelfs terrorisme tegen de regering. Uiteraard, alle internationale waarnemers zijn het erover eens dat dit een politiek geïnspireerd schijnproces was. Aartsbisschop Monseigneur Léonard zei destijds in een interview dat hij niet begreep hoe Kizito Mihigo gevaarlijk kon zijn. President Kagame verleende hem en nog andere opposanten toch plots gratie in september 2018. Een van hen was presidentskandidaat Victoire Ingabire, die hem dus heel persoonlijk kende, de zanger. En zij vertelde over hem. Ik vroeg de zanger ooit waar hij de kracht haalde om de moordenaars van zijn familie te vergeven. En hij had toen geantwoord: verzoening komt niet van de mens, maar van God. Kunnen vergeven is genade, door God aan de mensen van goede wil geschonken. En Benoît Lanneau op de website Kerknet eindigt met: intussen lijkt de Belgische Kamer de verdachte dood van Kizito Mihigo niet eens opgemerkt te hebben, alhoewel Rwanda de op één na belangrijkste bestemming is van onze ontwikkelingshulp. Als afsluiter gaan we dan luisteren naar het bewuste lied. De titel en vertaling betekent de betekenis van de dood, het verdriet, het leed. En de zanger zelf commentarieerde het ooit als volgt. Het is een liefdesbrief die mijn overtuigingen en gevoelens bevat over de pijn of beproevingen waarmee we in ons leven hier op aarde worden geconfronteerd. Als we het verdriet van Christus die voor ons stierf en de wederopstanding van de Rwandezen kunnen verzoenen, zullen we een goede rouw hebben. Gezegend zij Jezus Christus die ons kwam verlossen met zijn kruis. Mogen zijn vrede en genade met ons zijn. En dit wens ik jullie ook, beste luisteraars. Tot een volgende keer.
Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Ariko rutubera inzira. Chibi chiru chibi ni urupfu ni cha chibi chiru chibi ni.
Uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko genocide cyangwa intambara uwishwe n'abihorera uwasize impanuka cyangwa se uwasize indwara abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi